Dag dames en heren, welkom bij Trendstalk. Er zijn niet veel Belgische technologiebedrijven die miljarden waard zijn. Maar Colibra is zo'n bedrijf. Een kapitaalverhoging waardeert het softwarebedrijf op meer dan 5 miljard dollar. En dat maakt ons toch wel benieuwd. Felix van der Malen, CEO van Colibra, welkom bij Trendstalk. Eigenlijk moet ik zeggen, Trendstalk is welkom bij Colibra, want voor de gelegenheid nemen we dit programma op in de kantoren van de Colibra in Brussel. Zoals ik al zei, afgemeten aan de kapitaalverhoging is Colibra nu meer dan 5 miljard dollar waard, 5,25 miljard dollar om precies te zijn. Daarmee zou Colibra rustig in de BEL20 beursindex kunnen noteren. Hè? Is dat iets wat u stiekem hoopt, waarvan u stiekem hoopt dat het ervan komt?
Ja, het voelt soms een beetje surrealistisch, maar ik kan nu niet zeggen dat we daar mee bezig zijn. Hè. We zijn 100% gefocust op het bouwen van Colibra, het laten groeien van Colibra. Uiteindelijk denken we een onafhankelijk, groot onafhankelijk softwarebedrijf te zijn. Dat is onze doelstelling. Of een beursgang of even zelf een BEL20 notering is niet onze focus.
Ja, geen probleem. U bent toevallig in België omdat u straks een award ontvangt van de Franse Business School INSEAD. Zelf hebt u een MBA van Vlerik, maar dat MBA is er bijna niet van gekomen omdat u te druk bezig was blijkbaar met de oprichting van Colibra in 2008, denk ik.
Ja, in het begin van het jaar had ik mij nog verontschuldigd op voorhand dat ik misschien niet altijd aanwezig ging kunnen zijn in de les, niet omdat ik te veel uitging, maar omdat ik al bezig was met de opzet van Colibra en dat is ook een beetje zo gebleken. Ik ben er niet altijd bij kunnen zijn, maar dus dat was
en,
een beetje...
En dat MBA hebt u intussen wel degelijk op zak?
Ik denk het wel.
Nu, ik las ergens een citaat van u waarin u zegt dat ondernemerschap de laatste jaren te veel geromantiseerd wordt. U zei, er komt verdomd veel bij kijken. Te romantisch beeld hebben wij van de ondernemer?
Hoe meer ondernemers, hoe beter. En het is heel positief dat er vandaag in de media veel meer aandacht is voor start-ups en ondernemers. En we moeten alleen maar meer doen om meer ondernemerschap aan te moedigen. Mm-hmm. Maar ik denk dat mensen heel goed moeten beseffen dat het effectief heel veel moeite vraagt. En lastige periodes, veel ups en downs. Je hebt veel sacrifice voor nodig. Anders kom je in je concurreert globaal. En als er mensen zijn die er meer energie en meer moeite voor willen doen, dan gaan die mensen willen. Dus het besef dat je het voor de juiste reden moet doen. Niet omdat het goed staat op een businesskaartje, of omdat je denkt dat je makkelijk veel geld gaat verdienen. Ja. Als dat de redenen zijn, vrees ik dat het moeilijk wordt.
En ook een beetje met alle gevolgen van dien voor de work-life balance.
De work-life balance is iets dat vaak ontbreekt in de eerste jaar. Het is vrij letterlijk 24/7 elk weekend. Ik zeg vaak, als het niet nummer 1, 2 en 3 prioriteit is in je leven, zal het voor iemand anders het wel zijn. En dan wordt het moeilijk om te concurreren.
U hebt 3 dochtertjes. Ja. Ziet u ze nog regelmatig?
Ik zie ze nu heel regelmatig. Op dat vlak is corona heeft het makkelijker gemaakt. Er blijft veel travel, maar vandaag de dag, we zijn met bijna 1000 mensen, is de job anders. Het is niet meer 24/7 werken. Het is nog altijd 24/7 gaan denken. Dat stopt nooit. Ja. Maar het emotionele is soms zwaarder dan het puur fysische aantal uren dat je werkt. Maar het is niet meer zoals in de eerste jaren.
Hoe is Colibra precies ontstaan? Jullie waren een groep jonge onderzoekers aan de universiteit. En daarna, wat is er dan gebeurd?
Ja, klopt. Ik zelf heb ik aan de VUB gestudeerd. Heb ik jaren in Argentinië, of half jaar in Argentinië eigenlijk, gestudeerd. Met mijn masterthesis daar gedaan. Ja. En dan vroeg ik me eigenlijk af, wat wil ik daarna doen? Wil ik in een bank gaan werken? Wil ik consulting gaan doen? Wil ik mijn doctoraat beginnen? Maar toen las ik een blog over Google en mensen die bij Google werkten. En Google 15 jaar geleden, niet de Google van vandaag. Ja. En de energie, de passie, de omgeving om het beste werk van je leven te kunnen doen, leek me enorm motiverend. En dat wou ik ook. Nu, er was geen Google in België, dus dacht ik van oké.
Ik ga er zelf in maken.
Laten we dat maar zelf proberen. En van het ene kwam het andere, beginnen spreken met mijn collega's aan de VUB en hier zijn we. En
zo zijn we toch nu. In het begin was het wel moeilijk, maar paradoxaal genoeg is het de financiële crisis die Colibra op gang getrokken heeft. Want door die financiële crisis is de regelgeving voor de banken strenger geworden en dat was voor jullie het gat in de markt, hè?
Ja, dat klopt. We zijn begonnen als spin-off van de VUB, dus moesten we die switch maken van academische achtergrond naar commercieel succes. En moesten we effectief gaan zoeken van oké, welk probleem kunnen we nu echt oplossen die heel veel waarde heeft voor de klant? En dat was niet zo makkelijk. En inderdaad, zoals je zei, de financiële crisis werden de banken geconfronteerd met een enorme nood aan veel meer rapportering, regulering. Moesten ze kunnen bewijzen aan de regulators dat ze in controle waren van hun data. En dus data governance werd heel belangrijk. En dat was eigenlijk onze, zeg maar, ons gat in de markt, onze product market fit, hebben we initieel bij die grote banken gevonden.
Enkele jaren later waren jullie dan de eerste Belgische unicorn of eenhoorn, de benaming voor een startend technologiebedrijf dat een waardering heeft van $1 miljard. Vele mensen kennen Colibra zo, maar kunt u toch eens in begrijpelijke taal voor de kijkers uitleggen wat Colibra nu precies doet?
Ja, u zegt enkele jaren later, 10 jaar later, dat is geen overnight succes. Ja. Maar dus wat we eigenlijk de laatste jaren gezien op vlak van data is alleen maar belangrijker geworden. Iedereen weet dat er meer data is. Heel veel van de data is nu ook naar de cloud verhuisd. We hebben heel veel innovatie, nieuwe technologie gezien aan data. Mm-hmm. Maar ook heel veel meer mensen die vandaag de dag met data moeten omgaan. Mensen die data consumeren om een job te doen, mensen die data produceren. En de realiteit is dat de complexiteit en de fragmentatie van die data alleen erger is geworden. Ja. Wat dat Colibri eigenlijk doet, is wij helpen vooral grote bedrijven om een beter zicht te krijgen. Oké, welke data is er nu? Vaak is het probleem niet van, hebben we die data? Het is het probleem van, oké, waar vind ik de juiste data? Mm-hmm. Kan ik die data vertrouwen? Mag ik die data gebruiken rond privacy en security-regulering? Hoe ben ik zeker dat dat de juiste data is? Is de kwaliteit van die data juist? Heel veel samenwerking tussen verschillende personen die andere aspecten doen van die ganse data supply chain. Dus dat organiseren we eigenlijk zodat bedrijven makkelijker en sneller meer waarde uit hun data kunnen halen.
Kort samengevat, jullie maken bedrijven productiever en efficiënter door een beter gebruik van hun data.
Klopt.
Komt daarop neer. Nu, hoeveel omzet heeft Colibra vandaag en hoeveel medewerkers?
Vandaag zitten we tegen de 1000 medewerkers. Eind van het jaar gaan we over die 1000 gaan. Omzet, 2 jaar geleden zijn we de kaap van de 100 miljoen hebben die gerond. Dat is een belangrijke milestone voor ons. We zijn snel blijven groeien en nu focussen we ons om van die 100 naar de miljard omzet te kunnen groeien in de komende jaren.
Waar haalt u het meeste omzet? In Europa of in de Verenigde Staten?
In de Verenigde Staten. Is ongeveer een goede 60% van onze omzet, een goede 30-35% in Europa en dan 5% in de rest van de wereld.
Nu, de concurrentie is hard in uw niche. Hè? In een interview voor de website van Trend zegt u dat Colibra de nummer 1 of de nummer 2 moet zijn, anders lukt het niet. Hoe hou je zoiets vol voortdurend de nummer 1 moeten zijn?
Blijven investeren en niet opgeven. En dat is de realiteit van zeg maar, de softwaremarkt, is dat vaak de nummer 1 of de nummer 2 wint de markt. We hebben daar heel veel voorbeelden van gezien. Ja. Software is heel schaalbaar, kan je makkelijk globaal verkopen, moet je maar 1 keer maken. Dus, ja. En de bedrijven waarmee onze klanten willen ook zeker zijn dat ze gaan kopen en gaan partneren van de winnaar in de markt. Ze willen zeker zijn dat de bedrijven kunnen blijven bestaan. Dus het is voor ons heel belangrijk om als nummer 1, als nummer 2 gezien te worden. En vandaar moeten we blijven investeren, moeten we maken dat we altijd de beste software hebben, blijven innoveren, blijven groeien, investeren in een go-to-market, sales, marketing. En vandaar ook de verdere investeringsrondes.
U hebt meer dan 500 multinationals en organisaties als klant, maar ook de Amerikaanse federale overheid. Ja. Dat moet niet gemakkelijk geweest zijn om daar binnen te geraken. Heeft Colibra, en misschien ook uzelf, zware security checks moeten doorstaan?
Ik weet niet alles wat men rond mij gedaan heeft, maar we hebben de US Army is klant, Office of Security of Defense is klant, niet alleen in Amerika. Natuurlijk... U begrijpt, ook overheden hebben enorm veel data. Mm-hmm. Om optimaal met die data om te gaan is ook heel belangrijk. We hebben ook een zeker maatschappelijk doel om die data vaak open te stellen en efficiënt te kunnen samenwerken tussen verschillende agencies. Dus dat is een grote markt voor ons. En inderdaad, zoals u zegt, we hebben op vlak van security en privacy daar ook enorm moeten uitwerken. We zijn bijvoorbeeld FedRAMP compliant, dat is de standaard in de federale overheid in Amerika, voor cloudbedrijven waar ze aan moeten voldoen om te kunnen verkopen aan de federale overheid.
Dat is toch een enorme referentie voor Colibra, veronderstel ik, die opdracht.
Dat zijn hele mooie referenties, inderdaad.
Daarmee kun je toch uitpakken. Nu, u hebt $250 miljoen vers kapitaal opgehaald. Simpele vraag, wat gaat u met dat geld doen?
Blijven investeren. Het is een beetje een simpel antwoord, maar dat blijven doen. Zoals ik zei, zowel in onze sales, marketing, verkoopskanalen, partnerkanalen, innovatie, software, ontwikkelaars en ons product, zodat we blijven ons product uitbreiden, blijven het beste product hebben in de markt. En dat vergt veel geld. We concurreren globaal. En vandaar dat we opnieuw dat kapitaal ophalen. Het andere aspect is, we werken met de grootste bedrijven ter wereld, die partneren met ons voor verschillende jaren. Voor hen is stabiliteit heel belangrijk. Ze willen weten dat Colibra er binnen 5, 6, 7 jaar nog altijd zal zijn, nog altijd de winnaar zal zijn. En daar die zekerheid rond een secke cash balance enzovoort, is ook voor hen belangrijk.
Want bedrijven zullen hun data niet in handen geven van een databeheerder die standaardlaags failliet kan zijn. Daarom hebt u een stevige spaarpot nodig en daarom ook vers kapitaal ophalen.
Ja, dat klopt. We krijgen vaak die vraag van oké, bewijs dat we hier een lange termijn partnership aangaan, dat we kunnen rekenen op de stabiliteit van Colibri. En ook rond de perceptie in de markt van die organisaties willen partneren met de winnaar in de markt. Ze willen zeker zijn dat ze de juiste keuze maken, dat is een lange termijn keuze. En opnieuw, de perceptie in de markt van Equilibre is duidelijk de nummer 1 in onze markt, is heel belangrijk.
U bent eigenlijk een marathon aan het lopen met uw bedrijf. Nu, ik hoor u niet zeggen, tenzij ik het niet gehoord heb, dat u met het geld overnames gaat doen.
Overnames hoort er ook bij. We hebben 2 succesvolle overnames al gedaan. We zullen er waarschijnlijk nog meerdere doen. Dat zijn geen grote overnames, vooral sterke technische teams met een interessant product die onze product roadmap kan versnellen. Ja. Zeker geen grote overnames qua omzet kopen, maar dat behoort absoluut tot de mogelijkheid.
Maar u wil vooral organisch groeien?
Vooral organisch en dan een combinatie van hoe kunnen we ons product innovatie zelf versnellen. Of natuurlijk vooral intern, maar soms ook extern.
Het geld van al die kapitaalverhoging, want vorig jaar was er al een kapitaalverhoging van 112 miljoen euro. Ja. U krijgt het vlot binnen. Komt dat geld vooral van Amerikaanse investeerders of zijn daar ook Europese of Belgische investeerders tussen?
Een beetje de beide. Als je kijkt naar de bestaande investeerders, een aantal Europese. De Belgische waren vooral in de opstartfase. Ja. Nu, deze ronde is geleid door zowel Sequoia Capital Global Equities als Sofina. Dus een heel Belgische investeerder voor de lange termijn, waar we heel blij mee zijn. En Sequoia, waarschijnlijk een van de grootste namen in Silicon Valley. Ja. Nu, bijna al die investeerders zijn globaal actief. Dus de definitie wat is Amerikaans, wat is Europees of wat is iets anders, is ook een beetje relatief.
Ja, maar toch kan ik nu zeggen dat Colibra nog een Belgisch bedrijf is of zijn jullie eigenlijk een Amerikaans bedrijf met overwegend Amerikaans kapitaal?
Hoe defineer je welk bedrijf dat we zijn? Wettelijk zijn we een Belgisch bedrijf, maar ik zie ons veel eerder als een globaal bedrijf met heel sterke Belgische roots. En die authenticiteit is, vind ik, belangrijk. Maar de meerderheid van onze werknemers zitten niet in België. De meerderheid van ons executive team zit niet in België. Dus we zijn meer een globaal bedrijf op dat vlak dan een puur Belgisch bedrijf.
Nu, hoe vermijd je nu als management om te veel de speelbal te worden van al die lange termijn investeerders? Kijken zij vaak over uw schouder mee of laten ze u een beetje gerust?
Ze laten mij relatief gerust. Maar u zegt het zelf, denk. De keuze in investeren is heel belangrijk. En dat is ook ons doel vandaag, om echt lange termijn investeerders aan boord te halen die geloven in wat dat we doen. Die sterke conviction hebben in wat dat we doen. Er zijn altijd ups en downs. Ja. Maar echt geloven in wat dat we doen en geloven in het team. En het is een kwestie van heel bewust om te gaan met welke investeerders je aan boord gaat. Dat is een van de belangrijkste keuzes die je als founders, aandeelhouders, management team maakt. En ik denk dat we daar hele goede keuzes gemaakt hebben achteraf gezien. En we hebben een heel goede relatie met al onze investeerders.
Ja, zij weten, wij zitten hier in Colibra voor de lange termijn. En u bent niet bang dat ze, als ze een mooie prijs kunnen krijgen voor hun participatie in Colibra, dat ze zullen verkopen en weg zijn. Daar bent u niet bang voor?
Nee, dat is een onderling overleg. Sommigen zitten ook al lang in Colibra, bijna 10 jaar. En het is logisch dat op een bepaald moment die fondsen ook naar een exit zouden willen gaan. Sommigen zijn nu pas aan boord en die denken opnieuw voor de volgende, 10 jaar lange termijn. Ja. Dus opnieuw daar gewoon heel bewust mee bezig zijn en volle transparantie en openheid werkt goed.
Ja. Waarom moeten nu zoveel Belgische technologiebedrijven, waaronder ook Colibra, hun geld halen in Amerika? Hoe komt dat toch?
Ja, dat is een interessante vraag. 10 jaar geleden was het vooral omdat het geld in Amerika zat en minder in Europa. Dat is vandaag de dag niet meer het geval. In Europa is heel veel geld beschikbaar en dus daar hebben we heel veel vooruitgang gezien. Maar de vraag is eerder van waarom wil je geld ophalen? Wat is de strategische waarde van geld? Een dollar is een dollar, maar wat anders krijg je ervoor? En als je strategie is van oké, we zijn een Europees bedrijf, we willen globaal actief zijn, we willen de Amerikaanse markt veroveren, is het logisch om een Amerikaanse speler, een Amerikaanse investeerder aan boord te halen, want die kan je waarschijnlijk beter helpen om die Amerikaanse markt te veroveren dan nog een Europese speler waar je misschien al vrij sterk zit. Dus je moet een beetje kijken naar de strategie. Sommige bedrijven is Azië heel belangrijk en dan gaan ze met een Aziatische investeerder aan boord om opnieuw te helpen. Dus dat is ook vaak de reden dat Europese bedrijven eens een bepaalde grootte hebben, een Amerikaanse investeerder aan boord gaan. En veel van de Amerikaanse investeerders zijn ook vandaag de dag heel actief in Europa.
Ja, maar toch, hè, ik heb de indruk dat de durfkapitaalmarkt, de Amerikaanse durfkapitaalmarkt, groter is. Wat moet er in uw ogen gebeuren omdat Europa sterker wordt als durfkapitaalverschaffer?
De vraag is opnieuw, wat is Europa? In Europa is er heel veel durfkapitaal beschikbaar.
Ah, toch?
Ja, dat is een enorm competitieve markt. Ik krijg heel vaak e-mails van Amerikaanse VC's die in Europa actiever willen zijn. Het is bijna even competitief nu in Europa als in Amerika. Dat was vijf jaar geleden anders. Dus is meer dan kapitaal genoeg beschikbaar, dus dat is zeker het probleem niet.
Ja, je zou kunnen zeggen nu, of het nu Europese geldschieters zijn of Amerikaanse geldschieters, voor een technologiebedrijf is dat hetzelfde, maakt dat eigenlijk geen verschil uit. Maar is het toch niet zo dat Amerikaanse investeerders een groter en dieper netwerk hebben in de technologiewereld bijvoorbeeld?
Afhankelijk van met welke investeerders dat je werkt. Opnieuw, alleen dat je strategie. Als strategie is om in Amerika te groeien, is het waarschijnlijk interessanter om een Amerikaanse investeerder aan boord te halen die waarschijnlijk een dieper netwerk heeft. Maar je hebt investeerders die actief zijn in beide. Index Ventures is een van onze investeerders. Die hebben al lang zijn actief in zowel in Europa als in Amerika. Dus een aantal zeker interessante investeerders die de twee heel goed
kunnen. Ja, ik mag niet meer zeggen dat de Europese durfkapitaalspelers dat die minder groot zijn, minder professioneel zijn, als ik dat woord mag gebruiken, dan de Amerikaanse. Dat is voorbij.
Nee, en zelf de founders vandaag, de dag van start-ups, zijn even gesofisticeerd in Europa als in Amerika. En zeker met COVID is dat alleen nog versneld. Locatie is veel minder belangrijk geworden. In onze tijd, toen wij probeerden geld op te halen, bij Amerikaanse investeerders was nog het cliché van ik moet opstaan en ik wil al mijn portfolio companies binnen die 10 mile radius kunnen zien. Ja. Dus jullie moeten verhuizen. En vandaag de dag is dat helemaal niet meer het geval.
Ja, afstand is... Kortbij zijn is niet meer zo belangrijk. Nu, denkt u er soms aan om kapitaal op te halen in China? Of zegt u, daar blijf ik liever weg?
Daar zijn we niet mee bezig. Is geen prioriteit voor ons, dus staat niet op ons plan. Nee.
Nu, net als de aandelen op de beurzen zijn ook de participaties in niet-beursgenoteerde bedrijven flink gestegen. Nu, is er op die markt, durfkapitaalmarkt, sprake van overwaardering? Is er een zeebel in de maak? Wat denkt u?
Goh, de waarderingen zijn heel robuust.
Wat bedoelt u precies met robuust?
Ja, staan vrij hoog. De waarderingen staan hoog, de multiples staan hoog. Die private waarderingen volgen de waarderingen op de publieke markt. Vaak met een beetje delay, maar die twee zijn gelinkt aan elkaar. Veel hangt af van andere aspecten, monetair beleid, interest rates, al dat soort zaken. Er wordt heel veel geld geprint. Dus de vraag is, hoe lang blijft het duren? Dat weet ik niet. Ja. Ik zou willen dat ik het wist, maar de waarderingen staan zeker hoog.
Zijn ze te hoog?
Het zijn wel absoluut gebouwd op veel sterkere fundamenten. We hebben ook gezien dat opportuniteit op vlak van software, SaaS, onze sector, enorm groot is. We hebben heel bedrijven gezien die uiteindelijk heel succesvol geworden zijn. Dus we snappen het businessmodel. We snappen dat we winstgevende bedrijven kunnen maken. We snappen heel goed zeg maar, de unit economics van oké, wat is nodig om een bedrijf uiteindelijk winstgevend te maken. Dus er is zeker geen, op dat vlak verkoop wordt er geen lucht verkocht.
Ja.
Maar de vraag van oké, hoe hoog zijn de waarderingen is vooral denk ik door extern monetair beleid, interest rates, meer dan iets anders.
Ja. Nu, in ieder geval, u zelf hebt waarschijnlijk weinig moeite moeten doen om die $250 miljoen te vinden.
Dat was relatief gezien, we natuurlijk de juiste investeerders aan boord halen. Dus de lat lag daar wel hoog, maar we zijn heel blij met het proces. Het was op zich een kort proces.
Nu, in Trends, in het interview voor de website van Trends, stelt u een beursgang in het vooruitzicht? Kunt u daar al een datum op plakken?
Nee, een beetje zoals ik in het begin zei, we geloven uiteindelijk om een onafhankelijk bedrijf te zijn, we geloven dat we dan uiteindelijk ook op de beurs gaan staan. Het is geen doel op zich, er is geen timeline op zich. Ja. Als we denken dat we er klaar voor zijn, we bouwen Colibra als een bedrijf zoals we het zouden kunnen doen als we willen, maar we hebben geen timeline.
Ja, nu, de beurs heeft niet meer zoveel succes als financieringsbron vergeleken met vroeger. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het aantal beursgenoteerde bedrijven sinds 1996 gezakt met 45%. Maar u ziet blijkbaar wel nog brood in een beursnotering. Waarom eigenlijk?
Ja, eigenlijk de laatste maanden hebben we heel veel succesvolle beursnoteringen gezien van gelijkaardige softwarebedrijven. Dus duidelijk wel opnieuw een trend om terug naar de beurs te gaan. Voor ons, waarom is het waardevol voor ons? Eén, het laat ons toe om een lange termijn onafhankelijk bedrijf te blijven zijn. Het laat ons toe om onze early investeerders zeker liquiditeit te geven.
Betalen, ja.
Maar zelf belangrijker, het laat ons toe om ook naar de markt toe meer impact te hebben. Dus in een nieuwe softwarecategorie als beursgenoteerd bedrijf heb je een grotere impact op vlam van marketing en messaging. En een derde, zoals ik al zei, we partneren met de grootste bedrijven ter wereld. Stabiliteit is belangrijk voor hen. En als beursgenoteerd bedrijf, opnieuw, is het mogelijk om iets meer stabiliteit of zekerheid te bieden aan onze klanten.
Maar het brengt wel veel verplichtingen met zich mee, hè? Publicatieverplichtingen bijvoorbeeld.
Ja, maar ik denk van als je van een bepaalde grootte is het niet slecht om een zekere verplichting om zeker te zijn dat je het bedrijf op de juiste manier zeg maar runt met de juiste governance. Die zaken zijn dan ook belangrijk, dus ik denk dat op zich iets gezonds is.
Het disciplineert het management. Ja. Ja. Iets anders, de War for Talent is volop bezig. Vindt u genoeg nieuwe medewerkers om de groei van Colibra te garanderen?
We vinden veel nieuwe medewerkers. We werven ongeveer 50 mensen per maand aan.
U vindt die nog?
We vinden die nog, maar het is enorm moeilijk. Het is onze grootste constraint. Ik zou zo graag willen dat we meer mensen in België zouden kunnen aanwerven. Ook die dynamiek. Het duurt nog allemaal vrij lang, maar dat is een van onze grootste uitdagingen. Het is een enorme war for talent. Op vlak van compensatie is er enorm veel competitie. Dus dat is iets dat we heel erg mee bezig zijn.
U zegt compensatie, je moet die nieuwe medewerkers forse lonen bieden.
Forse lonen bieden, we spreken over COVID, nu kan men overal aanwerven. We zeggen ook dat men overal opnieuw gaat concurreren met grote bedrijven. Elk groot bedrijf kan overal aanwerven. Wij proberen het verschil te maken met één, ook onze cultuur, onze waarden, onze missie, wat dat we aanwerken. Dat is enorm interessant. En bijvoorbeeld elke werknemer krijgt een aandelenpakket, krijgt opties, dus wordt effectief ook aandeelhouder van het bedrijf en kan mee groeien en mee de groei en de waarde die Colibra creëert, daar deel van uitmaken. En zo proberen we het verschil te maken.
Ja, ik denk, de moeilijkheid is waarschijnlijk vooral dat u gespecialiseerde, hooggeschoolde medewerkers nodig hebt, zoals programmeurs en dergelijke. Dat maakt het waarschijnlijk voor u extra moeilijk om aan te werven.
Ja, we zoeken alle mogelijke functies van sales, marketing, HR, finance, legal. Ja. En natuurlijk ook heel veel software developers. Die zijn altijd enorm in trek.
Wat met de toekomst? Waar moet Colibra binnen pakweg 10 jaar staan?
Dat is een goede vraag. Een beetje hoe we daar intern ook over spreken. We hadden onze eerste hoofdstuk zeg maar, van Colibra was van helemaal het begin als start-up van de VEB naar die 100 miljoen groeien. Dat was een belangrijke milestone voor ons als softwarebedrijf. En nu de tweede milestone, ons tweede hoofdstuk, is te groeien van die 100 miljoen naar dat miljard omzet. Ja. Op zich, de getallen zijn niet het belangrijkste, maar het gaat echt over onze markt die we nu uitgebreid hebben naar data intelligence, om die duidelijk te definiëren en te winnen, om duidelijk marktleider te zijn. Ja. En dat is waar we nu op focussen.
Wil je ook geografisch ook uitbreiden? U bent nu vooral bezig in de Verenigde Staten en daarna Europa. Wil je echt wereldwijd gaan?
Uiteindelijk wel. Vandaag is nog vooral de focus op Verenigde Staten en Europa. In Duitsland, Frankrijk, UK is nog zoveel opportuniteit. Naarmate dat onze groei zich voortzet, gaan we ook nog globaler te werk gaan. Dat is absoluut een deel van de zaak waarop we gaan focussen de komende jaren.
Zelfstandig blijven, zegt u. Hebt u vandaag al telefoontjes gehad om met een mooie overnameprijs voor uw bedrijf?
Ik zeg, we zijn daar niet mee bezig. Ja.
Maar de vraag was, krijgt u telefoontjes?
Nee.
En dan nog zult u zeggen, als het een mooie prijs is, nee. U wil als zelfstandig bedrijf doorgroeien.
Ja, dat is onze doelstelling nu. We zijn een venture capital-backed bedrijf, dus een offer gaan we serieus naar kijken, maar dat is absoluut onze doelstelling niet. We bouwen een bedrijf om onafhankelijk te zijn. We denken dat we die mogelijkheid hebben. Ik denk dat dat de beste uitkomst is. Dus daar gaan we voor.
Ja. Nu, nog dit. U bent nu vertrouwd met de wereld van Big Data. U zit daar iedere dag in. Heeft Europa op vlak van Big Data een technologische achterstand tegenover de Verenigde Staten en tegenover China? Zijn wij goed in big data, de Europeanen?
Qua maturiteit in de bedrijven zie ik weinig verschil. Ja. Dus dat is positief. Wat je wel ziet rond het maken van de technologie, veel van die technologie komt uit de grote internetbedrijven die met de grootste schaal werken. Veel van de nieuwste databases komen uit een Google of een Facebook van de nieuwe technologieën, omdat die geconfronteerd werden met die nood en er is geen bestaande technologie. En dus vaak komt die technologie daaruit. Dus daar zie je wel een verschil dat vaak van de nieuwe technologie toch nog steeds uit Amerika komt, omdat het komt uit die grote internetbedrijven die op vlak van schaal toch nog een niveau groter staan dan de meeste andere bedrijven, maar op vlak van het gebruik van big data doet Europa het zeker niet slecht.
Want het onderzoek, de onderzoeksafdeling van Colibra bevindt zich wel in Europa, hè?
Die bevindt zich voor het grootste deel in Europa, die zijn we ook aan het uitbreiden in Amerika. Dus die bouwen we daar ook uit, opnieuw een globaal bedrijf, maar het merendeel van onze ontwikkelaars zit nog steeds in Europa.
Ja, nog steeds, vooralsnog. Maar zou het kunnen zijn dat u het onderzoek hier moet afbouwen, omdat u, zoals u zegt, moeilijk mensen kunt vinden?
Afbouwen willen we zeker niet. We willen zoveel mogelijk blijven groeien op alle verschillende locaties in België, Polen, in de UK, maar ook in Amerika. België is op zich al een kleine markt. Zoveel software-ingenieurs studeren niet af elk jaar. Dus dan ook zijn we verplicht om ook internationaler te kijken.
Ja. Goed, we moeten hier afsluiten. Meneer Van de Malen, bedankt voor dit interview. En uiteraard bedankt voor de ontvangst hier bij Colibra. En ik wens u uiteraard nog veel succes met het bedrijf.
Dank u wel, veel plezier.
Zo, dames en heren, volgend weekend zitten we weer in de studio van Kanaal Z. En daar ontvang ik Ingrid Keusters. Zij is CEO van vastgoedgroep Keusters. Graag tot dan.